Ik weet niet meer precies wanneer ik het ben kwijtgeraakt. Ik weet wel wanneer ik het in ieder geval nog had. Het is 12 maart 2020. Ik zit in de auto, onderweg van Rotterdam naar Den Haag, waar ik woon. Het is 5 uur 's middags en ik zit een stuk eerder in de auto dan ik eigenlijk van plan was die dag. Ik zou namelijk eigenlijk opgetreden hebben die avond in het theater in Rotterdam. Maar tijdens de opbouw kwam het bericht naar buiten dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen per direct zijn afgelast. Want het licht al hangen, het decor stond al. En bij het afscheid met mijn technicus zeg ik tegen haar dat ik denk dat dit echt wel eventjes 3 à 4 weken kan gaan duren. Ik zit in de auto, luister naar de berichten op de radio. En ik ben denk ik net als iedereen in die eerste coronadagen bang en een beetje in de war. En 's avonds loop ik een rondje bij mij door de wijk. Dat doe ik wel vaker, een beetje frisse neus halen, mijn hoofd leegmaken. En wat me nu opvalt is dat iets wat normaal gesproken niet zo is, nu wel aan de hand is. In ieder huis staat de tv aan en ieder huis waar ik naar binnen kijk is hetzelfde journaal op tv. Ik kom langs een groot appartementencomplex en uit ieder raam komt hetzelfde licht dat op dezelfde momenten van kleur en intensiteit verandert. Een soort bizar groot LED-paneel. En terwijl ik daar sta, voel ik iets wat ik misschien nog nooit van mijn leven gevoeld heb. Ik voel een soort nationale trots. Want ik denk, oké, we hebben nu een of ander bizar eens in de weet ik veel 100 jaren probleem. Maar wij zijn Nederland. Wij zijn een van de rijkste, hoogst opgeleide, best georganiseerde landen. Wij zijn het land waar ieder mogelijk scenario al een keer door een werkgroep of een commissie in een protocol is vastgelegd. Wij zijn het land waar ongetwijfeld op ieder departement nu mechanismes in werking treden die nog nooit nodig zijn geweest, maar desondanks al 100 keer in rampenoefeningen en bij interdepartementale trainingen volledig doorgenomen zijn. Wij zijn Nederland en wij zullen eens even laten zien waar ons tot 14 punten achter de komma uitgewerkte openbaar bestuur toe in staat is. Inmiddels zijn we zo'n 3,5 jaar verder en ben ik wel een beetje genezen van dat idee. En dat heeft eigenlijk niet eens zo gek veel met corona te maken. Tuurlijk, het was een crisis, er zijn dingen misgegaan, we bleken minder goed voorbereid, minder robuust dan we altijd zelf geloofd hadden. Maar als het om de politiek ging, liet het voornamelijk zien hoe hardnekkig de problemen daar waren. Ik was toch altijd een beetje in de overtuiging dat we ons al het politieke gedoe, het spelletje, het kijken of je nog met net iets meer punten weg kon komen dan de vorige keer, we ons konden veroorloven omdat er niks aan de hand was in ons land. Omdat alles goed ging. Dat geloof ik inmiddels niet meer. En daar ben ik niet de enige in. Na een opleving tijdens het eerste coronajaar zakte het vertrouwen in de overheid en politiek tot een historisch dieptepunt. En niet zo gek ook. Nadat we de volledige omvang van het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen doorgekregen hadden, een verkiezing die je net zo goed niet had kunnen houden omdat er niks veranderde, Pieter Omtzigt functie elders, een nieuwe bestuurscultuur die wel verdomd veel op de oude leek, je zou er moedeloos van worden. Ik zou liegen als dat ook niet behoorlijk het geval is. Maar ik wil het nog één poging geven. Ik wil kijken of ik mijn vertrouwen, mijn hoop dat het systeem kan werken zoals het zou moeten werken, terug kan krijgen. Als twee ex-geliefden die het nog één kans geven. Ik ben Tom Lesch, cabaretier en radiomaker. In de aankomende weken probeer ik mijn vertrouwen in de politiek weer terug te krijgen. Dat doe ik door te gaan praten met mensen in, om en rond de politiek. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan in Politiek Den Haag? Kunnen dingen niet anders? Of zijn er heel goede redenen voor de dingen waar ik me kapot aan erger? Daar probeer ik in deze podcast achter te komen. Dit is Motie van Vertrouwen. Als het gaat over het vertrouwen in de politiek, dan wordt er vaak verwezen naar de kloof. Mensen die bijna fysiek afstand voelen tot de politici in Den Haag. Maar de laatste tijd zie je steeds meer mensen die lang zelf in het hart van de politiek hebben rondgelopen en er toch met enigszins geknakt vertrouwen uitkwamen. Een van die mensen is Renske Leijten. 17 jaar lang was zij Kamerlid voor de SP en de meeste bekendheid kreeg ze door het aan het licht brengen van de toeslagenaffaire, samen met Farid Azarkan en Pieter Omtzigt. In juli dit jaar nam ze onder luid applaus afscheid van de Tweede Kamer en nog geen 4 dagen later donderde het kabinet in elkaar. Niet dat die twee dingen per se heel veel met elkaar te maken hadden, maar toch. Voordat ik kan beginnen met mijn eigen vertrouwen terugkrijgen, moet ik misschien eerst maar eens kijken wat iemand die er 17 jaar dicht bovenop zat, heeft doen vertrekken. Eerst afbreken om weer op te bouwen. Zijn er dingen in Politiek Den Haag die beter werken achter gesloten deuren?
Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk eigenlijk niks. Maar je hebt natuurlijk evident overleggen die niet openbaar zijn. Omdat je spreekt met mensen die iets melden, of omdat je iets voorbereidt, of omdat je met wetenschappers het hebt over van, goh, hoe kunnen we een presentatie, gewoon in voorbereiding. Mm-hmm. En dat is op een ministerie net zo. Maar als het echt gaat over welke keuzes maak je wel of niet, welke afslagen, welke onderzoeken vind je wel of niet belangrijk, of welke inzichten zijn er, dan denk ik dat je zoveel mogelijk openbaar kan doen. Mm. Ik denk alleen dat op het moment dat je echt alles transparant maakt, dat dat niet meteen het herstel van vertrouwen is. Omdat, kijk, mensen die het willen, die kunnen het opzoeken. Op het moment dat er gedoe is over de feiten, dan kan je zeggen, hier is het gebeurd. Dus er is minder kans op allerlei beeldvormingsruis. Maar ik denk uiteindelijk dat we toe moeten naar een samenleving waar mensen gewoon veel meer te zeggen hebben en met elkaar keuzes maken. Dus dat je niet zegt, oh, dat moet de Kamer doen, oh, dat moet het ministerie doen. Nee, dat doen we met elkaar. En dat vraagt, denk ik, een hele andere blik van de organisatie van de samenleving.
Ja.
Ik ga binnenkort naar een congres van ambtenaren die werken bij gemeenten. En die hebben me uitgenodigd vanwege de menselijke maat. En ik ga proberen met ze in gesprek te gaan. En ik hoop dat dat lukt en dat ze dat ook willen. Met waar loop jij nou tegenaan met het niet kunnen uitoefenen van de menselijke maat? Wees daar eens eerlijk over. En dat gaan we dan niet transparant doen, maar dat gaat gewoon in een groepje gebeuren. Mm-hmm. Hè? Want ik bedoel, je moet je een beetje blootgeven. Maar waar loop je dan tegenaan? En is dat dan omdat jij dat zo voelt, omdat daar regels zijn, omdat dat cultuur is? Omdat ik ervan overtuigd ben, als mensen, nou ja, intrinsiek gemotiveerd zijn om bij een gemeente te werken of bij een bedrijf of om iets moois te maken of om iets te verkopen of om een eigen zaak te hebben, dan doen ze dat niet vanuit het idee, oh, dan ga ik eens even anderen duperen.
Nee, tuurlijk.
Of dat nou de overheid is of in het bedrijfsleven of zelfstandigen of in loondienst. Mensen gaan met eer en zin en motivatie naar hun werk. En kunnen we niet met elkaar eens kijken van, als je daar nou meer zeggenschap op krijgt, meer democratie op de werkvloer, of het dan niet beter wordt, dat we misschien minder toezicht, minder bureaucratie, minder regels toe kunnen. En natuurlijk, zeker als het om een overheid gaat, altijd met de bandbreedte dat je aan recht houdt en noem allemaal op, en dat je geen vriendjes bevoordeelt. Maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je die cultuur democratiseert, van iedereen maakt, dat je dan een goede kant op kan slaan. Kijk, ik heb heel bewust afscheid genomen van Politiek Den Haag.
Ja.
En daarmee bedoel ik de Tweede Kamer en al zijn gebruiken. En zeker de media die daar omheen zwerft. En alle druk die daar ook van buitenaf wordt gelegd. En dan heb ik het vooral over hoe ministeries je mangelen, hoe adviesorganen als de Raad van State toch neerkijken op de Tweede Kamer. Dat zullen ze nooit zeggen, maar dat is gewoon in alles te zien. En in die dynamiek, daar wilde ik uit.
Ja.
Omdat ik het zijn van volksvertegenwoordiger altijd super gaaf heb gevonden en ook heel eervol, serieus heb genomen. Maar ik merk dat eigenlijk alles om de groep van volksvertegenwoordigers heen, het benadert met toch gewoon dédain. Het is een spelletje. Iedereen die doet iets voor zijn eigen belangetje. Als je ergens iemand in zijn oor fluistert met een roddel, dan heb je meer kans dat het nieuws haalt dan wanneer je zegt, hey, ik heb hier een wetsvoorstel en er gaat echt iets fout voor grote groepen mensen. En dat is de bubbel van Den Haag.
Ja.
En daar heb ik me altijd toe kunnen verhouden. Omdat ik dat ook buiten Den Haag had. En omdat ik dacht, ik ben gekozen door het volk, dus ik moet het voor het volk doen. En dat is de politiek die ik eigenlijk niet wil verlaten. Dus met mensen dingen agenderen, strijd voeren, maar niet meer in die Kamer.
Nee.
Dus hoe kijk ik nu naar de politiek? Ja, aan de ene kant heel optimistisch. Het is verkiezingstijd, mensen gaan stemmen, dus dan is er ook politiek debat. En tegelijkertijd heel somber. Omdat ik denk dat degene die de politiek maken in Den Haag, dat niet alleen de Kamerleden, maar dus de hele constellatie eromheen, een echte ongezonde wereld is.
Er is een fragmentje wat ik vaak heb teruggekeken, omdat het de pure teleurstelling in het politieke systeem laat zien. Het is in een van de vele debatten over het toeslagenschandaal. En in het debat komt Renske erachter dat een bepaald stuk, waaruit bleek dat de Belastingdienst willens en wetens de invordering van geld bij toeslagenouders niet had willen stoppen, terwijl al bekend was dat het onterecht was, niet bij de onderzoekscommissie van Piet Hein Donner terecht was gekomen.
Bijvoorbeeld precedentwerking, afbakeningsproblematiek, het mislopen van belastinginkomsten en de arbeidsintensiviteit ervan. Er werd in augustus besloten, we laten die ouders, ook al weten we dat het onterecht is, creperen onder beslag. Voorzitter, gekker moet het niet worden. En dan is deze notitie niet naar de commissie Donner gegaan.
Ja, ik zie het aan u.
Ze staat met een vel papier omhoog gehouden in haar hand. En laat hem ten neergeslagen weer zakken.
Ik had gewoon letterlijk geen woorden meer.
Ja.
En dit is dus ook hoe de macht omgaat met de Tweede Kamer. Er wordt dan gezegd, er komt een adviescollege. Het college gaat echt alle stukken bekijken en geeft een advies. En het was heel duidelijk, het ministerie en iedereen wilde daarna dan ook advies klaar. Water onder de brug, we gaan door naar het volgende hoofdstuk. En wij hadden al lang door, ja, dit advies gaat lang niet over genoeg punten. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, we willen ook graag dat je nog naar dit specifieke punt kijkt. En toen is het beloofd, dat gaan we doen. En toen kwamen we er dus achter dat, terwijl dus Donner onderzoek aan het doen was, en terwijl tegen ons gezegd werd, wachten op Donner, wachten op de commissie. Ze op het ministerie gewoon verder zijn gaan onderzoeken en er echt achter kwamen dat er veel meer mis was dan een groep mensen die gedupeerd waren waar Donner onderzoek naar deed.
Ja.
En op dat moment hoort een ministerie en zeker ook een staatssecretaris te zeggen, hey jongens, we hebben een adviescommissie ingesteld, we hebben een kamer in onze nek hangen, we gaan dit aan Donner geven als ze niet zelf intrinsiek gemotiveerd waren. Hè? Want dat hoop je natuurlijk uiteindelijk. Dat zeggen, we komen nu iets tegen, dan moet Donner ook naar kijken. En wij krijgen dat stuk dan een jaar later pas. Terwijl dat ons had geholpen met sneller een oplossing zoeken voor mensen. Want dat is uiteindelijk wat het is. Die stukken die gaan niet over die stukken. De stukken gaan over de informatie die erin staat, waardoor je sneller tot een oplossing kan komen. Waardoor je sneller een oplossing kan afdwingen. Waardoor je weet waarnaar je moet vragen in de oplossing. Ja, als dat voor je wordt achtergehouden en als dat vervolgens voor een adviescommissie wordt achtergehouden, wat ben je dan nog aan het doen?
Ja.
En ja, dat is echt afschuwelijk. En weet je, ik zou willen dat dit een incident was, maar dat is het niet. Er wordt gewoon ontzettend veel achtergehouden om. Ja.
Ja, waarom? Heb je daar, als je daar een gok zou van moeten doen?
Dat is misschien wel bittere, vind ik, van 16, 17 jaar in de Tweede Kamer zitten, dat ik de vinger niet achter heb kunnen krijgen waarom je nou dit soort dingen achter zou houden. Er worden verkeerde besluiten genomen. Er worden ook verkeerde wetten aangenomen. Maar dan hoort er een zelfreinigend vermogen te zijn die op een gegeven moment zegt, dit is fout gegaan, dus we gaan het herstellen. En de mensen die door die fouten benadeeld zijn, die compenseren we ook.
Want heb je dat is nou
dat
wel.
Vertrouwen zou je moeten willen en hoor je te hebben.
Ja.
In de politiek, maar ook in de uitvoering, ook in het ministerie. Eigenlijk hoort dat de basis te zijn in onze samenleving. Het hoort helemaal geen politiek te zijn. En dat is wel politiek geworden. En dat is, op een gegeven moment word je daar moedeloos van.
Want is er. Als je die 17 jaar in het politieke systeem toch ook meedraait, zeg maar, ga je dan op een gegeven moment dat soort dingen zien waarvan je denkt, ik vind het slecht, ik ben het niet mee eens, maar ik snap het inmiddels wel, ik snap het mechanisme. Weet je, dat soort, is dat dan invoelbaar of denk je nog steeds, ik heb echt geen flauw idee waarom dit nu gebeurt?
Nee, ik denk dat de ervaring wel is dat je op een gegeven moment weet welke mechanismen je te maken hebt.
Ja.
Waar ik bijvoorbeeld ook echt ontzettend irritatie van had, was altijd het vooruitschuiven. Dus dan inderdaad een commissie die onderzoek doet of een motie en dan uitwerking. En die uitwerking die vertraagt en we moeten een extern advies. En ondertussen zitten die mensen in de shit. Je weet toch dat het fout is? Kijk, en soms moet je in de politiek ruimte organiseren zodat je anderen kan overtuigen. Maar ik vind wel dat er te vaak op te veel dossiers gewoon weggekeken wordt. Omdat de politieke mechanismen op dat moment anders lopen. En dat is echt wel, vind ik, een van de lelijkste kanten van politiek Den Haag. Is dat er te vaak te veel tijd is om geen oplossing te vinden voor wel een evident probleem.
Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een van de frustraties waarmee ik eigenlijk deze podcast ingegaan ben. Dat het wel lijkt alsof er angst is ontstaan om ergens een beslissing over te nemen. Ergens een keus over te maken. Omdat je dan
geen beslissing maken is ook een keus maken. Ook een keus nemen. Dus ik snap wat je zegt en toch is het flauwekul. En toch is het een frame. Angst voor een beslissing is ook een beslissing.
Ja.
Als jij
maar waarom
merkt,
wordt die dan makkelijker gemaakt dan wat ik dan een echte beslissing zou vinden?
Nou, ik zou zeggen, als jij merkt als ambtenaar, als bewindspersoon, als hoge ambtenaar, als Kamerlid, dat jij geen beslissingen durft te nemen uit angst voor een ander, dan moet je iets anders gaan doen. Jij zit namelijk op die plek om dat te doen. Daar is wat jij voor bent aangenomen.
Ja.
Dus het is flauwekul.
Nee, het is flauwekul, maar het gebeurt wel. Ik ga het zeker niet proberen te verdedigen inderdaad. Maar
nee, maar
ik
goed,
heb
je analyse, ben ik benieuwd naar.
Nou, ik heb het idee dat het in die zin ook angst voor de kiezer.
Nou ja, als jij een goed verhaal hebt, moet je dat aan de kiezer voorleggen. Als de kiezer anders beslist, dan kiest de kiezer anders.
Ja, precies. Zo zou het ideaal moeten zijn. Maar wat natuurlijk gebeurt, is dat er veel berekenender wordt gekeken. Oké, laten we kijken hoe we onze mening zo kunnen vormgeven dat er zoveel mogelijk mensen achter gaan staan binnen de subgroep die wij enigszins bedienen. En overal waar dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, proberen ze juist een soort van af te houden om ergens een standpunt over in te nemen. Want zolang je nog ergens geen standpunt over hebt ingenomen, kan het nog alle kanten op. Dan ga je dingen bewust vaag proberen te houden. Dan worden dingen alleen maar containerbegrippen genoemd, zodat iedereen daar zijn hoop zeg maar op kan focussen.
Ja, maar dat is toch iets anders dan beleidskeuzes. Kijk, iedere politieke partij zal kiezen voor welke punten die aan zijn kiezers voorlegt. Je kan niet je hele verkiezingsprogramma in een verkiezingspotje stoppen.
Nee.
En iedere politieke partij die heeft ook een sfeer die wil uitstralen. Of er wordt een sfeer gecreëerd rond een partij. Mm-hmm. Let op, hier is beeldvorming in het spel. En daar zit natuurlijk keuze, strategie en ook manipulatie in. Absoluut. Maar dat is iets anders dan op het moment dat je ja of nee moet stemmen, voor of tegen moet stemmen bij een wetsvoorstel, of wel of niet iets moet doen, dat wel of niet doen. En daarvan vind ik dat je niet bang moet zijn. Dan moet je maar uitleggen dat je tegen de grondwet ingaat. Kijk, en het gebeurt natuurlijk heel veel dat politieke partijen niet kiezen door tegen te stemmen. Maar dan kiezen ze ook, dus door onrecht in stand te laten. Alleen als dan dat onrecht niet bekend is of niet in de media is of niet belangrijk genoeg gevonden wordt, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. En kijk, dat samenspel, dat is het tango van media en journalistiek en de politiek. Ja, daarvan denk ik wel eens, dat zou wel eens beter kunnen. Zonder dat ik vind dat ik als politicus of als oud-politicus iets kan zeggen over de keuzes van journalisten, want daar zijn ze vrij in. Ik denk wel dat de manier van verslaggeving in Den Haag gaat heel erg over het wat en het wie. Terwijl het zou heel goed zijn als we ook vragen waarom en hoe. Want wat iemand vindt, daar zit een vraag achter waarom iemand dat vindt. Dat heeft te maken met mensbeeld.
Ja.
Dat heeft te maken met hoe je naar de samenleving kijkt, hoe je maatschappelijke waarden ziet. En het hoe is ook relevant. Want als dingen niet kunnen of als blijkt dat je geen rekening hebt gehouden met de zwarte kanten van iets, dan is dat relevant overigens ook voor jou als politicus om het te verbeteren.
Ja.
En ik denk dat we nu te maken hebben met politiek als spelletje. Wat vindt iemand? Wie doet het met wie? Wat is de ruil van de dag? En dat is eigenlijk wat de gewone mensen en de ongewone mensen in onze samenleving zien van Den Haag. Terwijl Den Haag is echt heel veel meer. En politiek, de Tweede Kamer bedoel ik dan heel veel meer. Want ja, op die ministeries gebeurt natuurlijk ook heel veel meer, wat je ook niet per se in de media ziet. Daar ben ik dan ook wel minder ingevoerd in. Daar heb ik op een andere manier natuurlijk tegen aangekeken. Maar ik heb het echt wel gemist dat er gewoon verslag werd gedaan van dingen die echt plaatsvinden in de Tweede Kamer, in plaats van alle buzz eromheen.
Die rol van de media is interessant, omdat ze toch voor bijna iedereen dé manier zijn waarop ze de politiek volgen. Enkele politieke junkies die recreatieve commissiedebatten volgen daar gelaten. Maar de rest krijgt het mee via nieuwsites, via het journaal en via de enorme bak politieke podcasts die iedere week weer wordt gemaakt. En de keuzes die daar gemaakt worden, wat je wel laat zien, wat niet, die bepalen dus ons beeld van de politiek. Een van de mensen die lang dat soort keuzes gemaakt heeft, is Ron Vreese. 8 jaar lang was hij dé politiek duider van de NOS, die bijna dagelijks in het 8-uur-journaal vertelde hoe de zaken ervoor stonden in Politiek Den Haag. Heeft de media ook een rol in het herstellen van het vertrouwen in de politiek? Of is dat echt aan de politiek zelf en kijkt de media vanaf een afstandje toe?
De media zeggen altijd wel dat ze alleen maar observateur zijn en chroniqueur. Hè? Dus kijken en erover schrijven en vertellen. Maar dat vind ik een veel te makkelijke taakopvatting. Ik vind dat de journalistiek wel degelijk een rol heeft te spelen in de vraag of mensen vertrouwen hebben of vertrouwen terugkrijgen in de politiek, absoluut.
Op welke manier hebben ze dat dan te doen?
Door toch een beetje, om het kort te zeggen, door het verhaal van de dag heen te kijken. De waan van de dag, de ruzie van de dag, de rel van de dag. Die krijgen eigenlijk veel te veel aandacht, waardoor je het beeld gaat krijgen. Weet je, het wordt heel erg opgeblazen. Het politieke debat wordt heel erg opgeblazen. Waardoor je als buitenstaander, waar je het dan van de media moet hebben, toch een beetje het beeld krijgt van ja, ze maken daar alleen maar ruzie. En ze presteren niks. En dan maken mensen zich ongerust over hun eigen toekomst. En dan wijzen ze naar de politiek. En en dan zien ze daar te weinig gebeuren wat zij graag willen. Namelijk dat die daar ook oog voor hebben en daar oplossingen voor bedenken.
Ja. Dus is het moeilijk om daar aan te ontsnappen, ook als journalist?
Ja, dat is best lastig. Bij het journaal ben ik op een gegeven moment wel op de redactie ook degene geweest. Niet alleen ik hoor trouwens. Die heeft gezegd, ja, moeten we dit nou doen? Waar gaat dit over? Dan was er weer een rare clash in de Tweede Kamer geweest tussen Wilders en iemand anders. Dat ging er dan hard aan toe. Hè? Ik heb het wel eens genoemd, klatsch, klatsch, boom, boom. En dan is de eerste neiging om te denken, wat gebeurt daar? Hey, jongens, dit is nieuws, want dat zien we niet alle dag, maar op een gegeven moment was het zo vaak, kwam dat voor, dat ik dacht, ja, dat hebben we nou wel vaker gezien. En zegt dit iets over de inhoud van dit debat? Vertelt het, als we dit gaan uitzenden, vertelt het iets over waar dit debat over gaat? En toen hebben we dus wel een paar keer in dat soort gevallen uiteindelijk de keus gemaakt om het niet te doen. Maar het is best lastig, dus zo'n clash niet te doen. Hè? Want dan doen de andere media het wel en dan gaat de eindredactie in Hilversum roepen, ja, waarom hebben wij dat niet?
Ja.
Waarom hebben wij dat niet? Omdat wij het eigenlijk niet interessant vonden. Ja, maar hebben jullie dan wel goed in de gaten dat het publiek daar toch op een bepaalde manier naar kijkt? Dus ja, het is best lastig om een beetje contrair te beslissen en te zeggen, dit zegt eigenlijk niks over de inhoud van het debat en waar de politiek op dat moment mee bezig is. En het zegt alles over beeldvorming en ruzie. En dat is best lastig om je daaraan te onttrekken. Want je kan wel zeggen, ja, mensen verwachten dat te zien. Omdat ze horen elders die clash, weet je wel, tussen Wilders en ik noem maar wat, Wopke Hoekstra.
Mm-hmm.
Dat was volgens mij in dit geval ook echt het voorbeeld. Ik weet niet meer waar het over ging, kan je nagaan. En dan horen ze dat op de radio. Hè? Dan wordt zo'n flartje nieuws uit dat debat wordt uitgezonden. En dan, ja, dan willen ze dat s'avonds ook op tv zien. Dat is dan het argument. Ja. Ik denk, ja, maar mag je ook nog gewoon een afweging maken of het belangrijk is, of dat de andere dingen belangrijker zijn.
Ja, het viel me op. Ik heb nu een aantal gesprekken gevoerd voor deze podcast. En er wordt door best wel veel kanten wordt er ook naar de journalistiek eigenlijk gewezen.
Ja, en nu heb je een journalist zelf. Die
precies.
Ook, die het ook aandurft om naar zichzelf te wijzen. Ja, je bent een bofkont.
Nou, dan had ik eigenlijk iemand anders moeten vragen natuurlijk. Ik had iemand die vol in de verdediging kon schieten.
Ja.
Nee, maar ik vond het wel interessant dat er heel vaak gekeken wordt naar ik merk dat daar ook bijna een soort wantrouwen, soms ook vanuit politici, juist richting de media is ontstaan. Mm-hmm. Met het idee, ze willen ons altijd erbij naaien. Je kan het nooit goed doen, maar.
Je zit altijd in de verdediging. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook best wel het lastige van de journalistiek, vond ik altijd. Hoe bewaar je afstand tot politiek? Hoe bewaar je afstand tot het onderwerp in de zin van dat je het kritisch wil beschouwen? En dan is het moeilijk om zo'n onderwerp echt goed gelijk op waarde te schatten. En dan ga je heel snel natuurlijk ook de vragen stellen van... maar hoezo en waarom? En is dat altijd niet eerder gekund? Of is het niet een bewijs dat het dus niet werkt allemaal? Weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
Terwijl het natuurlijk eigenlijk interessanter is om je echt te verdiepen in de vraag... wat gebeurt hier eigenlijk? En waarom gaan dingen zoals ze gaan? En in hoeverre ze een bijdrage leveren aan oplossingen... of het meer uitleggen van dilemma's die er zijn. Dat vind ik interessanter dan gelijk veroordelen... en gelijk hard erin gaan eigenlijk.
Ja.
Maar ik heb het zelf ook gedaan, hoor, dat eerste. Dus, maar dat, ik vond dat op een gegeven moment niet bevredigend genoeg meer... om te zeggen, ja, als dat het is... veel interessanter is om je af te vragen hoe kan het dat zo'n toeslagenaffaire ontstaat.
Ja.
En dat gebeurt nu ook wel, hoor. Er wordt nu ook wel teruggekeken, weet je wel. Maar in eerste instantie was het, het is toch een schande, dit en dat. Ja.
Dus heb je daar echt inderdaad een bewuste switch in moeten aanbrengen? Van ik ga nu toch iets meer voorbij de eerste gedachte kijken?
Ja, ik weet niet meer precies wanneer dat nou begonnen is. Misschien heeft die toeslagenaffaire daar toch wel een belangrijke rol in gespeeld. Want daar kwam namelijk ook iets anders aan het licht. Dat is dat we als journalistiek eigenlijk toch te weinig aandacht hadden gehad... voor de uitvoering van wetgeving. Weet je wel? Dus toen ik in Den Haag begon, was het heel erg zo... dat je als journalist ook al die debatjes volgde... die wetgevingsoverleggen en die commissiezaaltjes afliep... Om te kijken wat daar gebeurde en hoe de politiek met echt het besturen en het bespreken van problemen bezig was. Ik wil niet zeggen dat dat altijd goed was, maar daar was wel echt de focus altijd op de inhoud. Dan heb ik het eigenlijk nog over de periode voor Pim Fortuyn.
Ja, pre 2002.
Ja, dat waren ook wel misschien een beetje de wat saaiere jaren in de politiek met brede coalities waar de oppositie eigenlijk nooit een spel tussen kreeg, weet je wel. Dus dat was niet spannend, zoals het nu bijvoorbeeld spannend is. Maar er was wel heel erg een focus op de inhoud en proberen te vertellen waar die politiek mee bezig is en daar dan kritische vragen over te stellen. En door die toeslagenaffaire is er eigenlijk weer aan het licht gekomen. Dat we dat element van politieke journalistiek heel erg veronachtzaamd hebben.
Ja.
Dus dat we niet meer gingen kijken naar wetgevingsoverleg, hoe ze in een wet echt meekijken in de machinekamer van de politiek en de overheid. Dat deden we eigenlijk veel te weinig.
Waarom eigenlijk niet?
Dat is dus een goede vraag. Omdat ja. Waarom niet? Omdat er een soort vluchtigheid, gehaastheid in de journalistiek kwam, ook door social media, denk ik. Toch veel te veel achter het verhaal van de dag en de waan van de dag aanrennen en te weinig denken van, maar wacht even, zijn er ook andere keuzes te maken?
Ik ben ook wel benieuwd, dat is eigenlijk ook een van de vragen waarmee ik deze podcast ingegaan ben. Op het moment dat je zelf dichter op de politiek komt te zitten, of althans, als je daar lang rondloopt, je kent al die mensen, je hebt ze in je telefoon staan, wordt dan je vertrouwen in de politiek groter of kleiner?
Ik denk, als ik het zo allemaal optel en aftrek, dat het langer groter is gebleven dan als je er misschien niet zo dicht bovenop had gezeten. Want dan kijk je alleen maar naar wat je tot je krijgt via de media en via social media. Terwijl ik toen natuurlijk ook rondliep en ook heel veel eromheen zag. wat je dan niet elke dag in het nieuws zag of hoorde. En ik sprak heel veel met politici. En ik zag ook van dichtbij dat er heel veel politici zijn die echt vanuit hun eigen idealisme proberen dingen voor elkaar te krijgen. Die probeerden dat vak onder de knie te krijgen. Hoe verwerf je steun voor bepaalde ideeën en voorstellen die je hebt. Gewoon een eerzaam beroep. Een mooi vak ook, als je dat goed uitoefent. En ik zag van dichtbij heel veel politici daar gewoon elke dag hun stinkende best voor doen. Dus ik had eigenlijk altijd toch een wat andere blik op de politiek dan de gemiddelde Nederlander. En die was eigenlijk best wel positief. Want ik zag heel veel goedwillende, hardwerkende Kamerleden die er het beste van wilden maken elke dag. En daar kreeg je dan maar een stukje van op televisie te zien. Of soms helemaal niet, weet je. Ik heb wel eens een pleidooi gehouden. Laten we nou gewoon eens een keer onderwerpen maken over iets waar de camera's nu helemaal niet op staan, maar waar wij de camera's wel op gaan zetten. En kijken wat dat oplevert. Gewoon mensen die echt alleen maar. En dan was het natuurlijk heel snel de vraag: ja, maar levert dat dan nieuws op? Is dat dan. Want als. Weet je wel, ja, nee, niet altijd. Maar het levert wel interessante informatie op over hoe de politiek werkt en hoe ze functioneren. Maar goed, dat haalde dan heel vaak natuurlijk toch de eindstreep niet. Weet je, zeker bij het journaal natuurlijk, wat het nieuwsprogramma is niet. Dus dat snap ik ook wel weer, dat de camera's dan daar moeten staan waar ook het nieuws verwacht wordt. Dat begrijp ik ook. Dus. Maar ik, om je op jouw vraag, ik heb nu een heel lang antwoord, een kort antwoord te geven. Ik denk dat juist omdat ik er bovenop zat en ook heel veel zag, ik langer wel vertrouwen heb gehouden in de politiek dan andere mensen. Ja.
Want ik vind dat namelijk nu zo'n interessante beweging die je ziet. Dat er nu best wat, er is nu natuurlijk een soort exodus uit Den Haag. Van ook veel mensen die er lang gezeten hebben en die juist aangeven van Renske Leijten bijvoorbeeld, die er 17 jaar gezeten heeft. Hmm. En er toch een beetje geknakt, zeg maar, uitkomt. Van dit is dus ook niet de plek, zeg maar, blijkbaar om het.
Ja, ik vind dat toch te makkelijk, moet ik je eerlijk zeggen. Want zij heeft ook als geen ander gezien hoe invloedrijk je als hardwerkend Kamerlid kan zijn. Hè? Als je er bovenop blijft zitten en kritisch blijft en door blijft vragen en er bovenop blijft zitten en alles wil weten. En elke keer proberen die minister over de tafel te trekken met informatie en te confronteren met dingen die jij dan weet. Volgens mij is zij als Kamerlid best wel effectief geweest. Mm-hmm. En heeft zij laten zien in de scherpte die ze heeft, dat het systeem met goede en scherpe Kamerleden ook dingen kan opleveren. En dan misschien niet altijd met het resultaat wat jij dan wil. Dat zou kunnen, want daar heb je nou eenmaal ook coalities en meerderheden voor in dit land. Die dat dan natuurlijk vaak ingewikkeld maken. Maar mensen die gedesillusioneerd zijn, daar vraag ik altijd aan. Oké, ik snap het, want het functioneert ook allemaal niet zoals het eigenlijk zou moeten. Althans, dat is het beeld, hè. Maar wat wil je dan? Wat is het alternatief? Er is geen alternatief. Dit is het systeem en daar zullen we mee moeten doen. En de mensen maken het systeem. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen, ik heb mijn vertrouwen in de overheid verloren. Zeg ik, maar jij bent ook die overheid, hè? Of jij hebt ook invloed op die overheid. Dus die overheid is van ons. Dat is niet een of ander orgaan ergens ver weg waar we niks aan kunnen doen. Nee, daar kan je. Dus ik ben een optimist en ik zeg altijd, maar wacht even. Wij maken het systeem. Het is ons systeem. En als het niet functioneert, komt dat ook voor een deel door ons. Door de manier waarop we afhaken of door de manier waarop we hartje klats gelijk meningen klaar hebben om iemand af te fakkelen of het vertrouwen op te zeggen, weet ik van wat allemaal.
Maar het kan natuurlijk wel dat een systeem, ook al gaan we daar zelf over, maar dat op een gegeven moment het systeem bijna sterker is dan de individuen daarin. Dat de boel houdt elkaar in stand, zeg maar.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd in het systeem, in de overheid, waarvan je kan afvragen hoe is het mogelijk. Hè? Ik vind het nog steeds heel raar dat die toeslagenaffaire, dat niet na zoveel jaar, dat dat nog steeds niet opgelost is. Kennelijk hebben we systemen gemaakt en bedacht die zo ingewikkeld zijn en zo ondoorgrondelijk zijn dat we ook niet meer fouten kunnen herstellen die het systeem maakt.
Dus nee, precies. Dat is heel zorgelijk.
Dat is heel zorgelijk, maar het systeem, Tweede Kamer en verkiezingen en gekozen volksvertegenwoordigers die het met elkaar moeten doen en die wetten moeten maken en beleid moeten maken en bepalen hoe we het geld uitgeven wat we met z'n allen opbrengen in het land. Ja, ik zou niet weten hoe je dat anders moet doen.
Nee, oké, maar het systeem is natuurlijk ook, dat is inderdaad in de uitvoering waarom sommige toeslagenouders nu nog steeds geen compensatie hebben. Daar kom ik ook niet uit, zeg maar. Maar je hebt ook het systeem, er is natuurlijk heel vaak, zeker in die toeslagenschandaal, stukken niet naar de Kamer gestuurd. Dat is volgens mij is een gevolg van het systeem dat ook de ambtelijke top van het ministerie belang heeft om de minister uit de wind te houden. Want de minister mag niet in de media in de problemen komen. Dus dit is een onwelgevallen rapport, dus dat verdwijnt in de la, want dat mag niet naar de Kamer, anders komt de minister in het gezeik.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een ding wat elkaar dan in een soort houtgreep houdt. Waarvan ik niet zo goed weet hoe je daar dan uitkomt. Dat kan natuurlijk wel, ook al zijn het, dat is dan wel een systeem.
Ja, maar dat zijn dus systeemfouten. Hè? Want dat ben ik met je eens, die dingen gebeuren. Ik heb het ook vaak meegemaakt. Dat om die reden dingen niet gebeurden. Of dan kreeg je weer eens een stuk en dan was de helft zwart gelakt. En dat was dan echt meer dan alleen maar beschermen van ambtenaren.
Ja.
Maar dat zijn ook toch weer dingen waar je waar het systeem ook correcties op zou moeten toepassen, kunnen passen. Door wetgeving, door precies te omschrijven hoe ambtenaren hoe transparant ze moeten zijn, hoe open en eerlijk je moet zijn over het naar buiten toebrengen van informatie. Ik zou ook niet weten hoe dat anders moet. Maar
nee, waar dus volgens mij de desillusie van bijvoorbeeld Renske Leijten in zit, is dat ze dan na 17 jaar merkt, ik krijg dat dus niet veranderd. Ik krijg soms op punten, zeg maar, dan krijg ik wel weer een stuk naar boven. Maar ik krijg dat systeem krijg ik niet aan gort geslagen.
Nee.
En dat je dan op een gegeven moment het kluitje in het riet gooit, zeg maar. Dat je denkt, oké, monster is te groot.
Ja. Maar toch denk ik dat het monster is ontstaan vanuit het systeem. En het is toch ook hetzelfde systeem wat het zou moeten oplossen. Ik zou het namelijk niet weten wat het anders moet zijn. Een dictatuur instellen. Maar dat lijkt me ook niet de oplossing. Dus ik denk dat het systeem... Ik heb eigenlijk altijd vertrouwen gehad in het zelfcorrigerende vermogen van het systeem. Dus als de dingen in de politiek niet goed gaan, is het die politiek, zijn uiteindelijk wij het die dat moeten corrigeren. Dat doe je door je mening kenbaar te maken. Dat doe je door te stemmen. Door betrokken te blijven, je te informeren. En uiteindelijk ervoor te zorgen dat er mensen komen die het dan misschien wel beter doen en het systeem verbeteren. Ja, ik geloof nog steeds dat de oplossing is. Alleen, ik zie wel dat door de versnippering in de politiek, het korte termijn denken, de angst voor de kiezer, de angst om te verliezen of om af te gaan, het systeem wel aan kracht aan het verliezen is om ook die zelfcorrectie toe te passen.
Dit zal me nog een paar keer gebeuren de komende afleveringen. Mensen die lang rond hebben gelopen in Den Haag en zich dus niet voor kunnen stellen dat het anders zou kunnen. Ze erkennen dat het huidige systeem niet goed werkt, maar het alternatief zou dan gelijk een dictatuur of iets anders vreselijks moeten zijn. De oplossing moet uit het bestaande systeem komen. Terwijl de kern van mijn eigen vertrouwensprobleem juist is dat bestaande systeem zo vastgeroest is dat niet meer voor de oplossing gaat zorgen. Pas als alle onderdelen, media, ministers, kamerleden en topambtenaren tegelijk besluiten het roer om te gooien, komt er beweging in. Maar één van die facetten hoeft door te gaan met hoe ze het altijd deden en één achtergehouden rapport, één gespinde en voorbedachte clash in de Kamer verder en je bent weer terug bij af. Wat me in ieder geval duidelijk is geworden uit deze gesprekken is hoe belangrijk beeldvorming is in de politiek. Of het nou gaat om wat er wel of geen aandacht krijgt, of om de vraag hoe ergens aandacht aan wordt besteed. Daar wil ik in de volgende aflevering verder mee. Ik ga op bezoek bij mediatrainer Eva Kuyt en ik praat met oud-PvdA-spindokter Julia Wouters, ook wel bekend van de podcast De Spindokters. En ik praat ook nog even verder met Ron Vreese over hoe je dan vervolgens als journalist de spindokters weer van je af weet te schudden. Motie van Vertrouwen is een podcast van mij, Tom Lesch. De muziek die je hoorde komt van Musicbed en Blue Dot Sessions. En het artwork werd gemaakt door Melina Dekker.
Dank aan alle gasten, alle mensen die meedachten en meekeken met mijn plannen. En dank aan Den Haag FM en de gemeente Den Haag voor het mogen lenen van de radiostudio in de Centrale Bibliotheek. Wil je meer info over deze podcast of over mij? Kijk dan op www.tomlesch.nl. Nog één dingetje. Ik ga je niet vragen om de podcast sterretjes te geven of te volgen. Dat moet je allemaal zelf weten. Maar als je me echt heel graag wil helpen, stuur deze aflevering dan door naar iemand waarvan je denkt dat die het interessant gaat vinden. Dat zou ik heel leuk vinden. Dankjewel.